allemaal. Fijn om hier weer te zijn bij jullie. Ben ik goed verstaanbaar? Je klinkt hier een beetje, maar dat geeft niet, dan hoor ik mezelf ook goed. Ik heb deze boodschap, deze preekschets over de boodschap, een week of vier geleden, toen kwam die ineens. En nou ja, vandaag ga ik hem houden. Ik weet niet of dat het een goede boodschap is, zoals dat Willem benoemde. Maar dat gaan we zien. Hij gaat in ieder geval wel over de goede boodschap. En de vraag waar ik mee zou willen beginnen. Wat is de belangrijkste boodschap in jouw leven? Of wat was voor jou een hele belangrijke boodschap? En dat hoeft nou niet per se heel geestelijk te zijn. Ik zat me te bedenken, toen ik in militaire dienst zat, mijn dienstplicht vervulde bij het Korps Mariniers, hadden we een oefening op Bonaire. En dan was het warm en dan moesten we 's morgens water optoppen. En toen was de watertank leeg en niet iedereen had nog water. Maar de belofte was, er komt spoedig water. En met die belofte en half lege veldflessen gingen wij de warmte in. Tussen de cactussen op weg. En het was een hele warme dag. En ergens halverwege die dag, toen het water al lang op was, kwam er voor ons op dat moment een goede boodschap. Er is een watertank onderweg. Wij dachten, gelukkig. En snel dronken we het laatste water op, om vervolgens te horen te krijgen, de vijand, dat was de compagnie die op Aruba zat, dat was onze vijand, die hadden ook oefening tegelijkertijd met ons, hebben jullie watertank onderschept. En die moet nu 4 uur op zijn plek blijven staan. En onze veldflessen waren leeg. En dat zie je soms, dat een goede boodschap ineens kan veranderen in een minder goede boodschap. En dat werd best wel ernstig, want op een gegeven moment kwam zelfs de arts erbij en werd er ons verboden om nog maar 1 stap te zetten, omdat het gewoon te warm was om verder te gaan met die oefening zonder water. En ik herinner mij het nog zo goed, want ik had dorst. En als iemand mij op dat moment een beker water aangeboden had en gezegd had, dit kost je 1000 gulden, het was nog in de guldentijd, dit kost je 1000 gulden, had ik niet getwijfeld. Zoveel dorst had ik. Maar wat zou jij doen als je een boodschap zou horen die je leven zou kunnen veranderen? Of wat zou je ervoor over hebben om zo'n boodschap te horen te krijgen? Als ik daar zo over nadacht, dacht ik, welke kracht zou er nou in zo'n boodschap moeten zitten? Om dat te bewerken. Maar ook stel dat je zo'n boodschap hoort of zo'n boodschap tegenkomt. Wat zou je er dan mee willen doen? Hou je dat voor jezelf? Nou, meestal als je blij bent met een boodschap, komt daar vreugde bij. En vreugde wil je delen. Dus vanuit vreugde ga je die boodschap delen. Dat deden wij ook. Heb je het al gehoord? De watertank komt. Heb je het al gehoord? Hij komt. Ik wil met jullie gaan kijken naar een aantal mensen. Het zijn een hele bekende verhalen. Die ook een belangrijkste boodschap van hun leven horen. En dat zijn de herders in het veld bij Bethlehem. Zij horen goed nieuws. En ik wil met jullie dat stukje lezen. En dat staat in Lucas. Ik had er een wijzertje bij gelegd. Nou, wil die? Ja. Lucas 2, vers 8. En probeer je even in te leven in een herder. Die daar in een redelijke koude nacht ergens toch daar zit. En het duurt nog lang voordat het ochtend wordt. Niet ver daar vandaan brachten herders de nacht door in het veld. Ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen. En ze werd omgeven door een stralend licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Excuses. Dat is een kenmerk als het een echte engel is. Dan worden mensen bang. En de engel zegt van: ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Want vandaag is in de stad van David voor jullie de redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. En dit zal voor jullie een teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld is, in een doek gewikkeld in een voerbak ligt. En plotseling voegde zich bij de engelen groot hemels leger dat God prees met de woorden: ere aan God in de hoge hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. En toen de engelen waren teruggekeerd naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er is gebeurd en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En ze gingen meteen op weg en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag. En toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. En allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze hadden gehoord en gezien. Precies zoals het hun gezegd was. En toen er 8 dagen... die hoort er niet bij. Dit is het verhaal van de herders. En dat wil ik tegenover het verhaal zetten van de astrologen. Of de magiërs. Want in Matteüs 2 lezen we een ander verhaal, ook heel bekend. En daar lezen we: toen Jezus geboren was in Bethlehem in Juda, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. En ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem, in Judea, zeiden ze tegen elkaar, want zo staat het geschreven bij de profeet. Dat is volgens mij Micha. En jij, Bethlehem, in het land van Juda, je bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda. Want uit jou komt de leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was. En stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind en stuur mij bericht zodra u het gevonden hebt, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg en nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit. Totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. En toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen, vonden het kind met Maria zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. En daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenk aan. Goud, wierook en mirre. En nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. 2 verhalen. Herders in het veld, aan de rafelkant van de samenleving, er eigenlijk niet bijhorend en alleen genoeg om het vuile, het saaie, het vervelende werk te doen bij die stinkende schapen. Want er is gewoon helemaal niks romantisch aan schaapherder zijn. En aan de andere kant, magiërs, astrologen, die een pseudowetenschap beoefenen. En die in de sterren kijken omdat ze daar iets kunnen ontdekken wat belangrijk is of wat om de toekomst te voorspellen of om macht uit te oefenen. Daar waren zij mee bezig. En ik vind het dan zo mooi dat de boodschap, de blijde boodschap, de goede boodschap, dat een redder is geboren, die komt bij die astrologen in hun gewone leven. Zij zijn gewoon om de sterren te bestuderen. En God gebruikt ze zoals ze zijn. En kijkend en sturend naar de sterren zien ze ineens iets bijzonders. En ze gaan zoeken en ze gaan ontdekken zoals dat ze dat gewoon zijn. Als ze een bijzondere ster ontdekken. En ze komen tot de conclusie dat er in Israël een koning is geboren. En wel een koning die zo belangrijk is dat de wereldgeschiedenis daardoor gaat veranderen. Op hun niveau snappen die mannen dat. De herders zijn in het veld. Hun gewone werk. Hun gewone ding. Bij de schapen. Maar dan komt er een engel van God. En die vertelt hen dat ze goed nieuws kunnen vinden in een voerbak. Moet je je voorstellen dat God tegen die magiërs zou zeggen, dat er een engel bij die magiërs komt van, hé, er is een belangrijke koning geboren in Israël, je vindt hem in een voerbak. Hoe zouden ze dat moeten doen? Daar snapten ze niks van. De astrologen die snapten de sterren. De herders die snappen waar een voerbak was. Of wat een voerbak is. En je ziet dat de boodschap ook weer precies past bij hun leefwereld. Zij waren schaapherders. Zij wisten alles van schapen, van schaapskooien, van voerbakken en al die dingen die daarbij horen. Herodes krijgt de boodschap ook te horen. Best apart, hè? Komt er staatsbezoek. Want zo ging dat ongeveer. Hè? We noemen het ook de drie koningen. Er staat nergens dat het de drie zijn. Maar de koningen gingen op staatsbezoek bij koning Herodes. Omdat er een belangrijke nieuwe opvolger geboren zou zijn. En Herodes weet van niks. Ja, ik ben een beeldend denker. Moet je voorstellen, er komen daar drie koningen. Die komen bij koning Herodes. Heel leuk wat jullie op bezoek komen. Komen jullie vandaan? Oh, wat een ver land. En zo gaat het bij jullie. En dan gaat dit. Maar nog een speciale reden. Ja, we komen de nieuwe koning bewonderen. Huh? Nieuwe koning? Weten jullie zeker dat jullie goed zijn? Want hier in het paleis is geen nieuwe koning. Hoe zullen die magiërs zich gevoeld hebben? Zijn we op de goede plek? Want er is hier helemaal geen koning. Maar ja, koningen gaan bij koningen op bezoek. En Herodes krijgt dat via het staatsbezoek te horen. Zijn gewone werk. Ja, als koning hoort dat bij je werk, dat je andere koningen ontvangt. De reis. Als de wijzen, de magiërs, de astrologen de boodschap lezen in de sterren, dan besluiten ze de koning te gaan zoeken. Ik vroeg jullie, wat hebben jullie over voor een goede boodschap? Om een goede boodschap te horen. Nou, deze koningen die hebben het ervoor over om zelfs 2 jaar op reis te gaan. In ieder geval, 2 jaar nadat ze de ster gezien hebben, komen ze in Jeruzalem aan. Dat hebben zij ervoor over. En ze gaan naar Jeruzalem. Ze denken, ja, dat is de hoofdstad van Israël. In de hoofdstad, daar woont de koning. Dus wij gaan de koning daar vinden. De herders, die gaan ook op reis. Een korte reis. Komen dezelfde nacht nog aan. En de herders hadden gehoord, je zult hem vinden in een voerbak. Nou, het lijkt wel een raadsel. Waarom zegt de engel dan niet gewoon waar Jezus te vinden is? Nee, het teken zal zijn, hij ligt in een voerbak, gewikkeld in doeken. Cryptische omschrijving. Maar herders, ik stel me dat zo voor, die tegen elkaar gezegd dat, hé, waar zou dat kunnen zijn? Waar heb je een schaapskooi? Waar zou er een voerbak staan? Nou, dat is bij die en bij die en bij die en bij die. Want zij wisten precies waar al die schapen vandaan kwamen. Zij kenden al die schuren in Bethlehem. En ik stel me zo voor dat ze zeiden van, Jullie die kant, wij die kant. Jullie beginnen bij die schuur, wij beginnen bij die schuur. En we gaan al die schuren af. Totdat we ergens in zo'n schapenstal een voerbak vinden met een baby. Want dat hadden ze waarschijnlijk ook nog nooit gezien. Nou, als die dan ook nog in doeken gewikkeld is, dan weten we dat dit het kind is waar de engel over gesproken heeft. De herders, ja, die waren gewoon ook gewend om te zoeken, want ze waren altijd aan het zoeken. Naar water, naar gras, naar een veilige plek. Nou, nu zochten ze naar een kind. En heel apart, Herodes, die maakt geen reis. Ook niet als hij het bericht krijgt dat er een koning geboren is. Ook niet als ze dan godsdienstleiders erbij halen van, hey, er staat iets van in de boeken. O Bethlehem. Herodes, ja, ik ben koning, maar die gaat niet op reis. Hij blijft waar hij is. Dus hij had het niet over voor de belangrijke boodschap. Nee, als een echte koning stuurt die anderen. En dat zijn reacties. Wat is jouw reactie? Als je een belangrijke boodschap hoort. En de reactie van de wijze is, hooggeplaatste mannen beginnen bovenaan. Bij de koning, bij de hoofdstad. En uiteindelijk vinden ze ook een heel gewoon kind. Want de ster wijst hun de weg, ze zien de ster weer opnieuw. En dat wijst hun de weg en ze weten waar ze moeten zijn. Best bijzonder, hè? Heel astrologen, waarschijnlijk zo occult als de Pieten. En toch verstaan ze iets van God. Ik kan ook zeggen, mooi hè, dat God overstijgend is boven al het occulte. Of dat het occulte eigenlijk een slap aftreksel is van de grote kracht en de bovennatuurlijke werking van God. En dat het occulte, of al het bovennatuurlijke van wat mensen ervan maken, gewoon veel minder is, een beetje een slap iets van wat toebehoort aan die grote God die wij dienen, die de hemel en de aarde met alles erop en eraan en het heelal heeft geschapen. Maar deze wijzen, die gaan op weg en die vinden God. Die vinden Jezus. En wat mij dan zo opvalt, is dat ze ook helemaal niet vreemd opkijken als er dan weer een keer een engel komt. Schijnbaar wint het toch gauw om in Gods aanwezigheid iets van God te ontvangen. Zelfs als je astroloog bent en gewend bent om de waarheid uit de sterren te halen. Want als er dan een engel verschijnt die zegt dat ze niet naar Herodes terug moeten, dan nemen ze dat voor waar aan. Ze verstaan van binnen met hun hart dat dat vanuit God is. Ze gaan via een andere route terug. Dus ze vinden het bovennatuurlijke niet zo vreemd. Nou, de reactie van de herders is dat ze eerst erg bang worden. Dat kan ik me wel voorstellen. Gewoon hartstikke donker buiten. Alleen het vuurtje geeft een beetje licht. En ineens zo'n lichtgevende engel. Ja, de mensen die een engel gezien hebben in die vorm, die schrikken allemaal. Dat is ontzettend indrukwekkend. En dan zegt de Bijbel ook nog dat er een heel leger van engelen kwam. Nou, dat moet bijna daglicht geweest zijn. Maar ook dat gevoel, als die engelen weer weg zijn, want dan is het ineens weer pikken donker. En dan ben je verblind door dat licht. En alleen dat kleine kampvuurtje nog. Heb ik het wel goed gezien? Heb ik het niet gedroomd? Was dat echt wat we meemaakten? Maar ze gaan op weg. En ik vind het zo mooi. Ik vind het zo mooi van God. Dat hij herders uitkiest. Die met schapen bezig zijn en die met lammetjes bezig zijn. En dat zijn de eerste die het lam van God zien. Dat is aan herders gegund. Mensen aan de ravenkant van de samenleving. En het mooie vind ik ook, dat deze herders, die zijn zo blij. Ze houden het niet voor zichzelf. Ze gaan overal aan de deuren rammelen. Van, hey, Als je iets bijzonders wil zien, dan moet je daar en daar zijn. Want daar, in die voerbak, daar ligt Jezus. Daar ligt de Zoon van God. Want ze hadden gehoord dat deze boodschap niet alleen voor hen was, maar voor het hele volk. En ze beginnen gewoon waar ze zijn, in het dorp, om de mensen die daar zijn wakker te schudden en te vertellen. Herodes heeft ook een reactie. De andere vertaling staat: Herodes raakte in paniek en de spanning was in heel Jeruzalem voelbaar. Kan je daar wat bij voorstellen? De koning raakt in paniek en de spanning in de hele stad is te snijden. Ik denk dan, wat doet die Herodes? Wat is dat voor een man dat iedereen zo angstig wordt? Maar heel Jeruzalem die merkt dat. En wat Herodes doet, dat is een sluw plan bedenken. Hij zet anderen in om dat plan uit te laten voeren. En als ik dat zo lees, dan denk ik van, hé, bij Herodes, dat zie je heel sterk, het draait om zichzelf. Hij is het centrum van alles wat er gebeurt. Hij zit in Jeruzalem, hij blijft in Jeruzalem en stuurt anderen weg. Maar hij blijft als het ware in zijn eigen centrum zitten. En er gebeurt verder helemaal niets. En dat heeft ook een vrucht. Want deze reacties van deze mensen, dat draagt vrucht. En we weten niet precies wat er met de wijzen gebeurde. Maar als het gaat zoals dit verhaal al ging, en dat ze deden wat ze gewoon zijn om te doen, nou, wijzen of magiërs of wetenschappers, die onderzoeken dingen en als ze wat gevonden hebben, wat de moeite van het vermelden waard is, dan gaan ze het publiceren. Dan gaan ze het verder vertellen. En ik vermoed dat deze magiërs, die er 2 jaar voor over hadden, voordat ze er waren, die tijd zullen ze ook weer gehad hebben om terug te komen, dat ze het verhaal van hun leven, dat ze dat gepubliceerd hebben, dat ze dat doorverteld hebben, en dat ze dat aan anderen gezegd hebben. Ze hebben wijsheid doorgegeven. Van de herders staat ook iets heel opmerkelijks. Ze gaan terug naar het veld, ze gaan terug naar de schapen. Maar ze zijn veranderd door die boodschap. Want herders die stonden nou niet bepaald bekend als godsdienstige mensen. Ik vermoed ook zomaar dat ze niet de tempel in mochten komen. Ik denk ook niet dat ze het paleis binnenkwamen. Maar ze stonden gewoon bekend als ruwe mannen die weinig met geloof, die weinig met de Joodse religie hadden. Maar er staat, ze gingen terug naar het veld en ze prijzen God. Deze herders hebben een veranderd leven. Ze worden aanbiddingsherders. En voortaan, als ze op de kudde pasten, als ze de schapen hoeden, dan deden ze dat lofprijzend en zingend. Bij Herodes zie je ook een vrucht. Hij blijft op de troon en hij neemt maatregelen. En als je zelf op de troon wil zitten, dan moet je ook verlagen. En dat doet Herodes. Want de wijzen hadden hem al wel verteld, de magiërs hadden hem al wel verteld, dat het ongeveer 2 jaar geleden was dat die ster verscheen. En alle kinderen in Bethlehem en de omgeving van Bethlehem, alle jongetjes, alle potentiële koningen laat hij vermoorden. Dat doet hij ook niet zelf. Hij stuurt weer anderen. Want hij is te belangrijk om dat zelf te doen. Er zitten een aantal opmerkelijke dingen in deze 2 geschiedenissen, waarin het meest krachtige boodschap die de wereld veranderd heeft, en die de wereld verandert en die de wereld voortdurend zal blijven veranderen. Want de kracht van God zit in deze boodschap. En in 2000 jaar is het nog niemand gelukt. om deze boodschap waar God zelf in is, om die te vernietigen. En dat zal de komende 2000 jaar ook niet gebeuren. Dat zal nooit gebeuren. Maar wat er zo opmerkelijk is, is dat er zo'n grote, belangrijke gebeurtenis, dat de belangrijkste gebeurtenis, de Joodse godsdienstleiders voorbij gaat. Ze komen even bij Herodes. En ze vertellen hem waar de Messias geboren wordt. Maar je leest nergens dat er ook maar iemand naar Bethlehem gegaan is om te controleren of dat dan echt de lang verwachte Messias daar was. Het lijkt ze volkomen voorbij te gaan. Heel opmerkelijk. Ze komen niet verder dan het paleis van Herodes. Nou, wat ik ook zo opmerkelijk vind, is dat God astrologie, of mensen die astrologie beoefenen, een pseudowetenschap, hartstikke paranormaal in geestelijk opzicht, om zichzelf bekend te maken op wereldniveau. Want het waren wel de mannen met de wijsheid van die tijd. En dat is zo mooi dat zelfs die wijze mannen een ster nodig hadden of een licht nodig hadden om het huis te wijzen en God voorziet. Het is zo mooi. En tegelijkertijd zie je dat God de mensen aan de ravelkant, aan de onderkant van de sociale samenleving gebruikt. Mensen die eigenlijk buiten de samenleving staan, die er eigenlijk niet bij horen, die zeker in de geestelijke hiërarchie gewoon een onaanzienlijke plek hadden. In onze tijd zouden ze gewoon ook geen stemrecht hebben. Zulke soort mensen waren herders. En God maakt daar zijn boodschap bekend. En van hoog naar laag zie je zo de boodschap als het ware bij elkaar komen. Op alle niveaus. En ook heel opmerkelijk dat Herodes, de man met de mogelijkheden, die blijft waar die is. En jij? Wat wil jij? Wat zou jij willen doen met de allerbelangrijkste boodschap die ooit verkondigd is? Er is redding. Redding waarvan? Van een eeuwig, van een eeuwigheid doorbrengen zonder God. Gered worden van een verbroken relatie. De blijde boodschap die God brengt van de relatie die je als mens kan hebben met God. En die God wil hebben als God met mens, die relatie, die kan hersteld worden door Jezus. Want er was een offer nodig. En Jezus heeft dat offer gebracht. Allerbelangrijkste boodschap, relatieherstel. En mensen, als je ook een boodschap brengt, als een boodschap relaties beschadigd, moet je afvragen van breng ik de boodschap op een goede manier? Of breng ik de goede boodschap? Want hoe lastig de boodschap ook is, we hebben ervan gezongen, als het liefde is, en de Bijbel die zegt ook, weet je, van God heeft de mensen lief, de zondaren lief, want iedereen heeft gezondigd, en God houdt van iedereen. En daarom stuurde hij zijn zoon Jezus. Voor een ieder die in hem gelooft. Die dat wil aannemen. Dat daar redding is. Dat er relatieherstel is. Weet je? En dan is vers 2. Als de relatie er is. En je gaat de relatie onderhouden. Kom je ook bij de punten. Die relatie wat beschadigen. Kunnen. En daar kan je het dan ook met elkaar over hebben. Maar alleen als je een relatie hebt. Ik heb vrienden, kan ik goed mee opschieten. En we kunnen elkaar ook de waarheid zeggen. En die is niet hetzelfde. En de waarheid die botst. maar onze vriendschap niet. En we weten beide hoe we erover denken. Maar er is relatie. En dat helpt ook elkaar. En dat is ook mijn vraag deze morgen aan jullie. Hoe zou jij zelf geraakt willen worden? Zoals God voorziet, of eigenlijk begint bij de behoefte van die astrologen. Dat is om iets nieuws te ontdekken in de sterren. En het gaat er niet over dat die behoefte vervuld wordt en dat het om die mensen blijft draaien. Maar God start daar wel mee. Dan gaan ze langzaam verder. Hoe zou jij door een belangrijke boodschap geraakt willen worden? Hoe zou jij die belangrijke boodschap willen ontvangen? En wat zou jij ermee willen doen? En als je net als de herders of als de wijzen, hoe zou je hem door willen geven? Als hij voor jou belangrijk is, wil je hem ook delen? Hoe zou je dat willen doen? En aan wie? Ik hoop dat jullie daar wat over na willen denken. En de komende tijd daar ook stappen in durven te zetten. Zoals de herders deden. Zoals de magiërs dat deden. En wees geen Herodes die bleef zitten waar die zit. Amen. Ik wil nog voor jullie bidden. Heer, ik wil u zo danken dat we een boodschap hebben gekregen van u. De boodschap, ik hou van jou. En dat we mogen reageren op deze boodschap. Door antwoord te geven op uw liefde. Door uw liefde te hebben. Dat we dat mogen beantwoorden door van onszelf te houden. Omdat u van ons houdt. Zodat we hetzelfde doen als wat u doet. Om daarna ook andere lief te hebben. Omdat we toch al van onszelf houden en van u houden. En we weten dat u ook van die anderen houdt. Dat we mogen beginnen bij waar hun behoefte ligt. Heer, en ik bid dat het boodschap die al zo lang de wereld verandert. Dat deze krachtige boodschap steeds doorgegeven zal worden. Dat u van ons houdt en dat u ons redt totdat u terugkomt. En we echt voor eeuwig gered zullen worden. Dank u wel voor deze goede boodschap. Amen.